zullen wij deze dienst in stil gebed bij de Here brengen. Want deze zondagmorgen is onze hulp in de naam van de Vader, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwens eeuwig leeft en nooit ophoudt met het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade en vrede van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 119, vers 30 en vers 34. Fijn dat alles compleet is. Ja, dat moest ik even kwijt hoor. We gaan de wet lezen. Vanaf Matteüs 5 vers 13. En dan lees ik door tot vers 20. En dan wil ik 43 tot en met 48 doen. En er is tussendoor iets zeggen. Dus het is een speciale wetslezing. Ik kan dan de 10 geboden wel oplepelen en ik verklaar ze helemaal geldig, dat is helemaal geen probleem. Maar ik wil graag altijd kwijt waarom dat zo is. En dan zegt Jezus in de bergrede tegen zijn leerlingen en de grote skare: u bent het zout van de aarde. Indien u het zout zijn kracht verliest, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe om weggeworpen door de mensen vertreden te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard en zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Dan zegt Jezus: meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of een titel vergaan van de wet, hier alles zal zijn geschied. Wie dan een van deze kleine geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer kleine heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan van de schriftgeleerden en fariseeën, zult u het koninkrijk Gods voorzeker niet binnengaan. En dan hoor ik in de rest van Matthäus 5, zie je steeds de zin, u hebt gehoord dat het tot de ouden is gezegd, maar ik zeg u. En dat gaat dan over doodslag, dat gaat bijvoorbeeld over echtbreken, dat gaat dan bijvoorbeeld over het offeren aan een offergave, dat gaat om een scheidbrief, dat gaat over zweren, en ik wil met u lezen een stukje over de liefde. U hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben. En uw vijand zult u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen, omdat u kinderen mocht zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien u lief hebt, die u lief hebben, wat voor loon hebt u? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien u alleen uw broeders groet, wat doet u dan meer dan het gewone? Doen de heidenen dat ook niet? U zult volmaakt zijn, zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Dat is me nogal wat, maar dat is het doel van de wet, ons volmaakt te maken. Wilt u zeggen, ja, maar we kunnen hem niet houden? Nee, dat wordt er ook niet gezegd. Er wordt gezegd dat hij volmaakt moet worden. En dan kunnen we een lijn leggen naar wat Paulus zegt in Filippenzen. Ik ben volmaakt in Christus, zegt hij dan. Hij zegt het op andere plekken op een andere manier. Maar in Filippenzen zegt hij, en dat is de opdracht van de wet, als je dan toch al bent in Christus, streef er daarnaar om het te worden. En dat hoef je dan ook weer niet uit te leggen als zelfrechtvaardiging, maar om volharding in het geloof. Daar gaat die Hebreeënbrief over. Opdat je de volmaaktheid, het einddoel van de belofte, zult bereiken. Psalm 19 vers 3 is mijn antwoord op de wet. We zullen samen bidden en danken. Hemelse Vader, We zijn hier samengekomen in uw naam en wij aanbidden u. Luidt een lied, het evangelische liedbundel en of opwekking, dat weet ik nu op het moment even niet precies. Maar daar gaat het om de aanbidding. Het gaat erom dat we u loven en prijzen in ons leven. Maar het gaat er ook om dat we hier zijn, tot stichting en bemoediging en opbouw en misschien wel tot vermaning. Want wij zijn mensen en we hebben zojuist in de wet gehoord en geantwoord. Ja, we worden als volmaakte gezien, maar we zullen het ook moeten worden. Dan was het maar goed ook dat we het een keer worden, letterlijk dan, bij de bruiloft van het Lam. Maar heren, het heiligingsproces voor een gelovige is moeilijk. Het geeft strijd, het geeft moeite. En heel vaak leven we in een omgeving die inderdaad niet zoveel meer met God te maken wil hebben. En die kwezels van christenen maar vreemde mensen vindt. Ergens een beetje lastig. Maar ze leggen steeds de vinger bij dingen waarvan wij diep in ons hart ook wel weten dat het niet mag of moet, maar we het toch maar doen, want we zijn vrij. De slaaf. Heer, we gaan nadenken over een bekend gedeelte met een onbekende boodschap. Johannes 14, de weg, de waarheid en het leven. Wat Jezus zijn discipelen voorhoudt, voordat hij met hen het avondmaal, het Pesachmaal deelt, voor hen bidt en naar Gethsemane de strijd voert. We willen u vragen om helderheid, om duidelijkheid, om een stem om te spreken, om een hart wat luistert. We willen u bidden deze morgen om uw zegen. We kunnen er niet buiten en we kunnen deze ook niet missen. Wees al met een ieder van ons, kom ons tegemoet in onze zwakheden zoals de hoge priester in Hebreeën dat heeft beloofd. En wil ons Heere een goed uur geven. We bidden om Jezus wil. Amen. Ik lees Johannes 14, vers 1 tot en met 14. En als u dat leest, dan zult u waarschijnlijk zeggen dat is erg bekend. Ik wil u niet bang maken, maar als u zo dadelijk de preek van mij hoort, dan zegt u dat is erg onbekend. Dus, surprise, surprise. We gaan het gewoon lezen. Johannes 14, vers 1 tot 14. In het huis mijns vaders. We zingen uit het liedboek voor de preek nummer 246, de evangelische liedbundel trouwens. Want anders dan zou het ook niet. Maar ja, dan zie ik weer liedboek staan en EV heb ik ervoor gezet. Maar het is de evangelische liedbundel 246 en dan ga ik proberen om de preek aan u duidelijk te maken. Jezus zegt in het eerste vers, uw hart wordt niet ontroerd. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Wanneer ik heen gegaan ben en plaats bereid heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat u ook zijn mag waar ik ben. En waar ik heen ga, daarheen weet u de weg. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. Hoe weten we dan de weg? Jezus zei tot hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien u mij kende, zou u ook mijn Vader hebben gekend. Van nu af aan kent u hem, want u hebt hem gezien. Filippus zei tot hem, Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hen, ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent u mij niet? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Hoe zegt u dat ik dan toon ons de Vader? Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, zeg ik uit mezelf niet, maar de Vader die in mij blijft doet zijn werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Anders geloof om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen en nog grotere dan deze. Want ik ga tot de Vader. En wat u ook vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Omdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt en die nu iets vraagt in mijn naam, dan zal ik het doen. Dat is de schriftlezing en de tekst, een bekend gedeelte. We zingen uit de evangelische liedbundel 246 en dan gaan we de preek proberen duidelijk te krijgen. Na de preek een bekend lied, 291 uit het liedboek. Nooit kan het geloof te veel te verwachten. Ik heb hem even in mijn hand genomen, ik wil er toch even bij zitten vanmorgen. Broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus samen. Ik val vanmorgen maar eventjes met de deur in huis. Ik trap hem niet in. laat hem wel heel. Maar zo'n schrale 26 jaar geleden werd ik geroepen in de gemeente in Jouwreel, waar ik predikant was, om mijn zuster te begraven. Het was trouwens ook mijn eerste begrafenis. Trillend. Was doodmoe dat het daar was. Dat kan ik me nog wel herinneren. Toen preek ik ook over hetzelfde gedeelte als dat ik nu ook doe. En ik heb het vaderhuis met zijn vele appartementen en of woningen opgevat als de woningen die klaargemaakt werden in de hemel later. Vergis je nou niet. Want in het Nieuw Jeruzalem in Openbaring 21 is er genoeg ruimte om in de heerlijkheid te wonen aan de bruiloft van het Lam. Ik heb dit gedeelte ook wel gebruikt om met Johannes 14 vers 6 een flitsende evangelisatiepreek te houden. En trouwens, daar is niks verkeerds aan. Pak je een commentaar van Houwelingen, van dokter van Houwelingen, in de CNT-serie, de derde serie. En je slaat Johannes 14 vers 1 op, dan vertaalt hij: in het huis van mijn vader zijn veel wooneenheden, lees je door. Dan stelt hij: ik maak een voorbereidingsreis en dan gaat hij eigenlijk wijzen op de hemelvaart van afgelopen donderdag. Om jullie plaats te bereiden. Jezus is door middel van zijn kruis op weg naar het vaderhuis. Nou, in Hebreeën staat dat hij de derde hemel is doorgegaan en een eeuwige verzoening tot stand heeft gebracht. Maar dat is mijn zin, is ook niet zijn hemelvaart. Ik ben een hele rare schutter af en toe, daar moet u maar wat aan wennen. Maar ik probeer te begrijpen. Ik had een gesprek met mijn oudste zoon, die studeert filosofie, die zit in zijn masterperiode. En toen zei ik tegen hem in het Engels, want dan drukte ik het toch wat beter uit: faith seeks to understand. Geloof wil begrijpen. En daar sta ik ook achter. Ik vraag al deze opinies niet uit. Tuurlijk geloof ik in de eeuwige heerlijkheid waar ik eens zal zijn. Via de grote witte troon als ik rechts mag staan. Met een verheerlijk lichaam, want zo mag je dat zien. Waarschijnlijk in de hemel, dat weet ik niet zeker. En waar tot mij gezegd wordt: wat een wonder van genade gaat één in het koninkrijk der hemel. Het is voor jou bereid vanaf de grondlegging der wereld af. Heerlijk. Ik hoop dat ik niet in de kist hoef, maar dat ik rechtstreeks mag. Maar ik heb eens wat nieuwe literatuur onder den loep genomen. Die kwam ik tegen nog op internet. En ik wil vanmorgen met u een ander aspect benadrukken. Ik denk dat er dat bedoeld wordt namelijk. Wat ik u vraag om thuis eens te doen, als u dat wilt, is Johannes 14 tot 17 aan één stukje door te lezen. En dan op te schrijven waar het over gaat in deze hoofdstukken. Dan gaat het over de trooster. Dat bleef bij mij hangen. De indruk is: Jezus gaat weg, hij stuurt de trooster. Deze trooster, de Heilige Geest, neemt de plaats van de leerlingen in, bij de leerlingen in, de apostelen in, de plaats die Jezus 3 jaar lang tot zijn te kruisdood heeft ingenomen. En dan zegt hij: ik ga een paar lijnen leggen om wat even overeenkomsten te laten zien in deze gedeelte. Moeten we eens lezen, Johannes 14 vers 3 en 17 24. In 14:3 zegt hij dat hij terugkomt en ons zal brengen, laat ik het zomaar in zijn algemeenheid zeggen, waar hij is. En in 24 zegt hij: ik ga tot de Vader en ik wil dat ik ben waar zij, dat waar ik ben, zij ook met mij zijn. Dat bidt hij voor de discipelen. En die zijn nog keurig op aarde. Die leerlingen die zullen in Johannes 7, die vers 24 en 25, de macht van Jezus zien. En dan pak je Johannes 16, vers 16, die teksten, die laat hij maar gewoon lopen. Gaat dan om de overeenkomsten. Dat Jezus wil dat zijn vader zijn leerlingen laat zien hoe groot zijn macht en heerlijkheid is. Gemeente, broeders en zusters, als Petrus en Johannes in Handelingen 4 naar de tempel gaan, en dan is het geloof ik het middagoffer, dan genezen ze de lamme mannen en dan zien ze de heerlijkheid en de macht van Jezus en ze oefenen die macht uit. Ik kan het helaas niet puntgewijs uitwerken. Het duurt te lang. Maar ik geloof dat het in Johannes 14 tot en met 17 de hoofdstukken gaat over de komst van de Heilige Geest komende zondag. En het hoofdstuk 17, een gebed is om Pinksteren. En vanaf dat punt, die insteek, ga ik proberen wat kanttekeningen te zetten bij Johannes 14, vers 1 tot en met 14. Nou, we beginnen maar met het eerste vers. Uw hart wordt niet ontroerd, u gelooft in God, gelooft ook in mij. Kijk eens in vers 27, Jezus schijnt iets te herhalen, laat uw hart niet in beroering raken. In het huis van mijn vader zijn veel appartementen. Wat bedoelt Jezus nou met deze uitdrukking? Waar al die plekjes in de hemel mee aangewezen. Wie of wat zijn die appartementen? Hoe kan ik het dan uitleggen? Het is toch heerlijk om te weten dat er in de hemel een plekje wordt bereid met een adres boven je woning, bij wijze van spreken. Gemeente, er zijn geen woorden voor, zo fijn is dat. En in het nieuw Jeruzalem is plek zat. Ruimte genoeg. Maar waar spreekt Jezus nu deze woorden tot de leerlingen? Dan zegt u in de paashal waarschijnlijk. Nee, dat bedoel ik niet helemaal. Misschien zijn ze al praten dan op weg naar Gethsemane. Het zou kunnen. Ik bedoel dit. Jezus zegt het in Johannes 14. De Vader en de Zoon zijn één. De Vader is in de Zoon en omgekeerd. Daar is Jezus. Dat is een uitgangspunt voor dit gedeelte. En leg Johannes 14 vers 10 nou eens eventjes naar 17:21. Het hoge priesterlijk gebed. Daar vraagt Jezus aan de Vader dat zijn leerlingen één mogen zijn, zoals uw Vader in mij en ik in u één bent. En pakken dan vers 23 van 14 weer eens even bij en houd in gedachten: in het huis mijns vaders zijn veel appartementen, wooneenheden, woningen. Zoals Jezus en de Vader, staat daar, nemen intrek in de gelovigen. Johannes 15 vers 7 sluit aan, blijf in mij zoals ik in u. Het gaat in die versen, denk ik. Dan hoef je de anderen ook helemaal niet weg te trappen of wat dan ook. Gelukkig niet. Dat Jezus bidt en de discipelen voorbereidt op de uitstorting van de Heilige Geest. Ja, zegt u, wilt u weer eens een nieuwe preek maken? En dus weer wat nieuws zeggen, het lijkt de Areopagus wel, daar waren de mensen op een gegeven moment alleen bij elkaar om iets nieuws te zeggen of te horen. Nee, dat is mijn bedoeling niet. Maar Jezus zegt in deze gedeelte nog op andere manieren, ik ga weg. En dan bedoelt hij dat hij sterft. 3 dagen is hij in de, ja, in de duisternis van de aarde voordat hij naar de hemel gaat. En hij zegt, het is beter voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, dan kan de trooster niet komen. Maar, zegt Jezus, ik ga juist weg om deze trooster te sturen. Kijk maar eens wat Petrus zegt. En volgende week krijgt hij van uw eigen predikant een flitsende pinsterpreek, neem ik aan. Maar Petrus zegt, Dan komen ze naar de tempel met alle apostelen, dan is die geest uitgestort en dan spottend klinkt het, nou, ze hebben zeker een slokje te veel op. Ze zijn vol zoete wijn. Nou, zei Petrus, het is vroeg in de morgen, dat zal toch wel helemaal te gek zijn. Nee, dit is geprofiteerd door Joël en dan legt hij uit dat het gaat om het ontvangen van de Heilige Geest. In Johannes 14, vers 17 gaat het in feite over niks anders. De kamers, het appartement dat Jezus bespreekt, is niet die verheerlijkte plek in de hemel. Die is er wel, daar loopt het ook op uit, maar dat is die gelovige. Dat is die leerling dan bent u, dat ben ik. Wanneer Jezus naar de hemel gaat en alle macht ontvangt in hemel en op aarde, heeft hij ook die macht om die geest uit te storten. En die leerlingen wisten waar Jezus heen ging. Ze hebben het een keer of wat, zeker 3 keer gehoord. Ze hebben 3 lijdensaankondigingen gehoord, die staan in de andere evangelie. En Johannes vermeldt ze niet, maar die zegt het op deze manier, zoals ik u nu verhaal. Jezus heeft in dat Johannes evangelie ook lijdensaankondigingen gegeven. Hij zegt het alleen in andere woorden. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem opnieuw doen herrijzen. Als Jezus dit zegt, is Judas al ontmaskerd als verrader. Vergeet niet dat Jezus zich het tarwegraan is genoemd in Johannes 12. Hij valt in de aarde. En hij sterft. Dan wordt ook dat antwoord aan Thomas duidelijk. Hij vraagt naar de bekende weg. Waar moet ik dan langs? Ik ben de weg. Wijs ons dan de weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Thomas, ik ga aan het kruis. En later moet Thomas, nou, met hangen en wurgen tegen Peter in en eigenlijk met een stok bij wijze van spreken overtuigd worden. De meester valt hier terug op het onderwijs dat hij 3 jaar heeft doorgegeven. Weet je nou nog niet wie ik ben? Weet je nou nog niet wat ik op aarde ben komen doen? En dan sluit vers 12 tot en met 14 goed aan. De werken die ik doe, nou die hebben ze gezien. Doden opwekken, melaatsen reinigen, zieken genezen, prediken. Zullen jullie ook doen? En zelfs nog meer. En dat meerdere valt in het getal, want er zijn 11 apostelen en er komt er later nog 1 bij. En die kunnen 12 keer meer doen als die ene Jezus in Palestina. En dat is ook gebeurd. Want de apostelen samen met apostel Paulus hebben in 1 generatie de toenmalige wereld van evangelie voorzien. Dan kun je het Matthäus 24 heel goed halen. Dat ging om de landen rond de Middellandse Zee. Jezus gaat naar de Vader. En dan komt die geweldige gebedsbelofte die ook in Johannes 15 staat. Dat is ongeveer precies hetzelfde, dan vergelijk ze maar. Het gaat om gebedsverhoring en die gebedsverhoring is niet, ik zou graag morgen wel een nieuwe auto willen hebben. Zou wel makkelijk wezen trouwens. Vooral als die al een beetje kuren krijgt. Nee, het gaat om vrucht dragen. Opdat gij veel vrucht draagt. En die vrucht is ook niet de vrucht van de geest in de heiliging in eerste instantie. Nee, het gaat om het kruis dragen. En het kruis dragen wordt wel uitgelegd onder invloed van Wotsmanie. De subjectieve werking van het kruis. Sterven aan jezelf, maar broeder en zuster, u kunt niet aan uzelf sterven. Dat klinkt wel heel erg, kunderig, zouden we dan in Urk zeggen. Nou, wij denken ook dat je het niet, zo hoor ik dat dan.
Nou, misschien wel, ik weet het niet of ik het helemaal weet. Maar er staat wel in Romeinen 6, wij stierven met Christus. Als we een kind van God zijn. En hult in ons zijn twee naturen. Het vlees, of het lichaam der zonde. En de nieuwe mens. De geest. En het lichaam der zonde is niet vernietigd, staat er, maar die staat, er staat bij, die is naast de kant gezet. Zijn kracht ontnomen. Die zit op de reservebank. Moet invallen. Ja, dat mag hij niet, maar dan denkt hij wel dat hij dat wil hij wel graag. En dan roept Paulus op tot geloof te leven, hoewel je nog in het lichaam bent. Dood je leden die op de aarde zijn. Maar wat is kruisdragen? Dat staat in Matteüs 16. Dan zegt Petrus tegen Jezus, als Jezus het over het kruis heeft, dat zal u geen schins geschieden. Ga achter bij Satan, staat er dan. Als je niet dagelijks je kruis opneemt en mij volgt, kun je mijn discipel niet zijn. Het gaat in het kruis dragen om het lijden om Christus wil. Paulus zegt tegen de Filippenzen, dan werkt de dood in ons en het leven in u. Wij vullen in ons lichaam aan het lijden van Christus. Dan bedoelt hij niet dat hij het beter maakt of meer maakt of wat ze, of aanvult in de zin van dat het nog niet compleet was, maar dat hij het navolgt. Net zoals we de wet vervullen in het doen. Dat bedoelt hij. Dat is kruisdragen. U hebt vast wel eens gehoord van dokter Jozef Tom uit Roemenië. Die heeft in Cambridge gestudeerd. En die heeft in Heverlee een dissertatie geschreven over Matteüs 16. En dan heeft hij uitgelegd, ik heb dat gelezen, die dissertatie. Dat is een programma van gemeenteopbouw. En dan zegt hij, ik ging naar Roemenië als een schaap tussen de wolven. En ik wist dat er daar lijden wachtte. Dat was het kruisdragen. Maar hij werd door God teruggestuurd, want hij zocht dat lijden niet. Hij heeft het wel ondervonden, dat wel. Maar dat heeft die gemeente in Roemenië gebouwd. Door middel van een cassette, door middel van een preek, door middel van een voorbeeld. Dat is kruisdragen. Nou, genoeg daarover. We moeten het nog toepassen, deze preek. De uitleg heb ik hopelijk aan u duidelijk kunnen maken. Dat hoop ik van ganser harte. En laten we nu een paar uitspraken gaan toepassen. Thomas vraagt naar de weg in Handelingen. Thomas vraagt naar de weg. Dat is de weg. Nou, in Handelingen preekten de apostels Jezus als de weg. Lees het maar na. Thomas, heb ik gezegd, die moest eigenlijk die weg weten. Tenminste, Jezus gaat ervan uit dat hij de weg kan weten. De weg is het kruis. De dood moet worden overwonnen. Wij moeten kunnen zingen in het kruis. Zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. En Jezus laat met zijn uitspraken is volbracht overduidelijk weten dat het allemaal is volbracht. Zo wordt de dood overwonnen door te sterven. Kunt u je niet voorstellen en daarna opnieuw te leven. Trouwens, dat heeft de Satan wel verrast. En let dan eens op, broeders en zusters, in het boek Handelingen hoe de apostelen Jezus verkondigen. Deze Jezus die jullie hebben gekruisigd, leeft. Wat hè? Deze Jezus die jullie hebben gekruisigd, leeft. Dat hè? Hij is opgestaan. Nou, dan moet je dat wel zeker weten als je dat in het hol van de leeuw gaat vertellen. Zij brengen een levende Jezus. En die leeft nog steeds. Gelooft in God, zegt Jezus. Gelooft ook in mij. Daar gaat het om. Nu. Jezus als weg naar het eeuwige leven. Veel mensen denken, mijn vrouw die heeft wat BMO-adressen, noem je dat daar. En dan zit ze in de thuiszorg. Dan komt ze ook wel bij een echtpaar, die man is helaas al overleden. En daar had hij tegen zijn vrouw gezegd: nou, maak je om mij maar geen zorgen. Ik kom wel ergens. Dat is niet genoeg. Ik kom wel ergens. Denk maar eens aan de rijke man en de arme Lazarus, die kwamen ergens. Maar wat de rijke man is, wil ik niet lezen. Maar Lazarus is dat tekening voor. Het gaat erom, broeder, zuster, dat u weet waar u komt. En dan spiegelen wij ons aan Lazarus, de zielenboos. Nou, die komt gelukkig toch goed terecht. Hij heeft het verdiend, hoor, de arme zielenboos. Hij heeft het zwaar gehad. En Abraham aan de maaltijd. Ja, maar Jezus zegt, hij heeft door het geloof geleefd. Staat er niet bij zoveel woorden, maar zijn naam is dezelfde als Eliezer. Daar zit het woord genade in. Nou, aan die maaltijd bij Abraham, dat is de Joodse voorstelling van het bruiloft van het lam, is nog een plekje. Of het bij Abraham in de buurt is, dat kan ik u niet beloven, want dat is aan God om dat uit te maken. Maar het is wel plaats. Ze komen van oost en west en noord en zuid. Ze liggen aan met Abraham, Isaac en Jacob. Dus er is nog wel plaats. Maar broeder, zuster, dan zult u wel moeten geloven in Jezus, de Zoon van God. Dan bent u uit God geboren. Vandaaruit vraag ik u, weet u dat al? Vragen we ook aan eventuele jongeren, die zijn die dan niet, maar die preken die al wel ook verder ook bij een andere gemeente, zo noemde, staat het erbij. En soms dan heb ik het idee dat mensen mij ook wel een grote dikke zeur vinden. Om die alweer met die akelige bekering. Dat zijn wel jaren, maar dat kan best. Vind het prima, vind het zelfs heerlijk, maar ik zeg het toch. En wie me dan een zeur vindt, want dat heb ik wel eens gehoord, ja, die zegt dan in de trant, nou, ik leef nu even mijn eigen leven en later komt dat wel. En als je hem hebt te preken, dan heeft hij het er altijd over. Er is geen later, broeder, zuster. Echt niet. Het is nu de tijd van het heil en van het welbehagen. Daarom roep ik u op, wetende de schrik van de Heer, laat u met God verzoenen. Als je krant openslaat en je kijkt de overlijdensadvertenties door. Ik weet niet welke kranten hier zijn, de Reformatorisch Dagblad, Nederlands Dagblad en Vent. Kijk ze maar door, plaatselijke kranten staan ze ook wel in. Moet je eens even naar de leeftijden kijken. Zijn die allemaal 80 en 91 en 85? Nee, er zitten er ook bij van 45 en 50 en jonger. En 58. Verschillende vrienden van mij, die zijn er al niet meer. Zijn overleden. De krant van vorige week, het Urkeland, wat ik dan nog bezig. Zeg, hé, Tuggen Hilda. Kijk hier eens. Ken je die dan? Ja, die ken ik goed. Er is geen later. Er is alleen heden. En dan zegt Peter, bekeert u, want u zult de Heilige Geest ontvangen. Nou, de tweede toepassing. Jezus belooft, heb ik probeerd uit te leggen, de Heilige Geest in Johannes 14. De volgende hoofdstukken bevestigen het. Dus volgende week Pinkster. Wat wil dat nou zeggen dan? Waar gaat het dan om met Pinkster? Om een serie kracht, een beweging, een vlam, een tongentaal. De tongentaal is juist nog wel aanwezig in de gemeente. Er zijn ook genezingen, er zijn wonderen, er zijn tekenen. Ik neem ze ook letterlijk. Maar wat wil dat nou zeggen? Vader en zoon komen bij u wonen. Wat een moeilijke uitdrukkingen. Wie is dan die Heilige Geest? En zijn persoon met wil, gevoel en verstand. Geen kracht alleen, nee. Een persoon alleen, nee, een persoon met kracht. En een krachtig persoon. Hij bidt voor ons, zegt Paulus in Romeinen 8. Met onuitsprekelijke verzuchtingen staat er soms bij. Weet je hoe ik dat inwonend uitleg? Als een relatie leggen met. Zo begrijp ik in ieder geval die andere teksten die je daarbij kunt sliepen. Het gaat, broeders en zusters, met het inwonen van de Heilige Geest, of Vader, Zoon en Heilige Geest, om een vertrouwensrelatie. Lid worden bij het gezin van God. Dat word je door wedergeboorte en dan ontvang je de Heilige Geest. En dan getuigt die geest met onze geest dat wij Gods kind zijn, staat er in Romeinen 8, 16, 17. En Paulus is nogal scherp. Dat is hij wel vaker, vooral in de Galatenbrief. Als je de geest van Christus niet hebt, behoort je hem niet toe. Punt, punt, punt. Nou, Paulus, doe nou even een beetje normaal. We leven toch in 2014. Een beetje van dit en een beetje van dat. En wees nou niet zo stellig. Laat de mensen nou een beetje nadenken hoe zij die religie willen beloven. Nou, als Paulus hier zou zeggen, dan zal het vonken zonder eraf spatten. Wie de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. En de wereld kan de geest niet ontvangen. Nee, deze werd uitgestort over 120 volgelingen en daarmee begon alles. En Johannes bedoelt in zijn brieven in eerste instantie met het ongelovige, met de wereld, het ongelovige Jodendom. En je mag het gerust wat uitbreiden. De heidenen in Noordwijk. Hebt u de geest al ontvangen, broeder, zuster? Ja, u hebt de geest ontvangen en eeuwig leven. Toch stel ik die vraag, hebt u de geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Handelingen 19. Een rare vraag, ik heb toch zo even ontkend. Dat iedere gelovige de Heilige Geest heeft. Waarom vraagt u het dan nu? Nou, ik wil nog even naar handelingen 19 met u. Paulus komt in Efeze leerlingen van Johannes de Doper tegen. En die weten nog niet eens dat de geest is uitgestort. Dat is niet raar, nee, het gaat hier om een persoonlijk ontvangen door geloof. En wat je niet weet, kun je ook niet geloven. Nou, dan wil ik nog even kijken naar een tekst uit Galaten 3, de eerste verse. Het is een beetje bijbelstudiepreek aan het worden, geloof ik. Daar vraagt Paulus aan de Galaten... 3 vers 2 of 3 geloof, ik weet het niet precies meer. Maar die gelaten, ja, die wilden zich weer laten besnijden en een Joodse feesten houden en een heleboel ijs hadden bijpakken. En zegt Paulus, hebt u de geest ontvangen? Ten gevolge van de werken der wet of de prediking van het geloof. En hier zit wat meer bij, broeders en zusters. En ik hoop dat u me snapt. Want Paulus heeft in Galaten een gemeente gesticht. Dat is volgens mij in Lystra, Derbe en Iconium. En als u er met uw voorganger over praat, dan zegt hij maar, hij is een aanhanger van de Zuidtheorie. Dan snapt hij het wel. Ik weet niet of hij dat is, maar ik ben het wel. Er is ook nog een Noordtheorie. Dan leggen de Galaten in. Het zijn Kelten vanuit Handelingen 18. Nou, heb je het plaatje compleet. Maar goed, daar gaat het even niet om. Paulus is uit Galaten weggegaan. Hij is verder gereisd en is teruggegaan naar Antiochië. En dan gaat hij later beginnen, als de tweede zend is gereisd. Tussendoor gaat hij nog even naar Jeruzalem. Met een collecte, geloof ik, als ik het goed aan het houden heb. En in Jeruzalem, daar is het een en ander aan den hand. Want daar heb je ook fariseeën en priesters die zijn tot geloof gekomen. Dat zijn van die OT-frieken. Ja, die heidenen tot geloof komen, dat vinden we wel prima. Maar ze zullen zich moeten laten besnijden en Jood worden. En anders kunnen ze niet in de hemel komen. Dat zeggen we trouwens nog wel vandaag de dag in sommige kerken. Geloven is prima, maar je moet wel je ellende beleven en je moet groot gedoopt worden en je moet van alles, en anders kun je niet in de hemel komen. Dat is precies hetzelfde. En dan Paulus en Barnabas, die gaan de barricade op. Staat een woord in het Grieks, geen gering verzet. Nou, als je het een beetje letterlijk aanvoelt, dan slaan ze er met de knuppel op sommige van die koppen. Bij wijze van spreken, figuurlijk gezien. Ze hakken erin. Want, dat kun je in de Galatenbrief lezen, want die is daarvoor een tijdje geleden geschreven, 48 na Christus heb ik het idee. En dan zegt Paulus tegen de Galaten, als u zich laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. Want dan ga je werken, en je kunt niet werken. Hebt u de Heilige Geest ontvangen ten gevolge van de werken der wet of de prediking van het geloof? Hier bedoelt Paulus meer. Want ze moeten zich dit herinneren als hij die brief schrijft. Dan moeten ze zich herinneren, hey, we hebben de Geest ontvangen, maar dat was niet zomaar nou ja, het geloof van dat ik de Heilige Geest ontvangen heb. Nee, daar was een dikke ervaring bij. Daar was een iets bij dat je nooit meer vergeet. Dat kan een gave zijn. Dat kan blijdschap zijn. Dat kan iets zijn wat ik u niet kan opleggen, nog wil opleggen, nog kan beschrijven. Ik kan alleen mijn eigen beschrijven. En die weet ik nog heel erg zeker. Je mag het ook wel weten, dat was het spreken in tongen. En daar ga ik me niet op voorstellen, whatsoever. Maar dat heb ik toen wel ervaren. En dat noemt de schrift de doop met de geest. En dat is niet op een gegeven moment, dan moet je verplicht dit en dan moet je verplicht zo en dan moet je verplicht dat en zus en zo en weet ik niet wat voor. Nee, dat is een aangording met kracht. Die Galaten die wisten me maar drommels goed. Waarom dat ze de geest ontvangen hebben, dat zat nog in hun herinnering, daar gaat het om. En natuurlijk om het geloof in. En ik dacht altijd, als ik nou maar gedoopt met de geest, dan ben ik volmaakt, dan hoef ik me niet meer te heiligen. Of dan ben ik van die zondestrijd af. Nou, het tegendeel is waar, die wordt nog veel groter. En dan ga ik nog met een tekst en dan stop ik vanmorgen, want dan heb ik veel te veel van u gevraagd. Die kent u wel. Efeze 5 vers 18. Bedrink u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. Kent u die tekst? Ja, die kent u. Dat is een tegenstelling. Doe het ene niet, maar het andere wel. Maar we hebben een probleempje. We hebben een probleempje in Efeze 5 vers 8. Het is een passieve tegenwoordige tijd in de grondtekst. Dan kun je zien aan een bepaalde uitgang, daar wil ik u verder niet mee vermoeien, maar het is een, hoe moet ik nou een passieve opdracht vervullen dan? Als er nou staat op een gegeven moment, verkoop alles wat je hebt en volg mij, dan weet ik wat ik doen moet. Ik heb toch niet zoveel, dus valt mee. Maar hoe moet ik een passieve opdracht vervullen? Word vervuld met de geest, is ook nog een doorgaande zaak ook. Hij kan ook niet zonder, want een leven zonder vervulling met de geest is, zegt de apostel daar, een verkwist leven. En dat verkwiste leven is hetzelfde woord als de verloren zoon die al zijn bezittingen te gelde maakte en met feesten en weet ik niet wat doorjoeg. Ik kan alleen maar bidden, broeder, zuster. En ik kan alleen maar mijn beide pootjes ophouden. En het vragen, dat is Pinksteren. Dat is vervulling met de geest. Heere, ik ben helemaal niks. Ik red het niet, ik kan het niet, ik verlang er wel naar, ik honger en dorst naar de gerechtigheid. Vervult u mij alstublieft met uw Heilige Geest. Ik geloof dat ik bij u terecht kan, ik geloof dat u het doet. En al wie vraagt om de Heilige Geest, zegt Lucas in Lucas 11. Laatste vers na het Onze Vader. Dat gedeeltje moet je lezen. En dan kreeg je geloof ik het weet tegen de fariseeën. Als ik het goed in mijn hoofd heb zitten, maakt niet uit. En dan staat er, die zal hem voor zeker ontvangen. Nou, daar stuur ik u mee naar huis. Want nooit kan het geloof te veel verwachten. De Heilands woorden zijn gewis. Amen.
We zullen samen danken. Hemelse Vader, dank u wel voor wat u gaf in uw woord. Dank u voor het luisteren. Dank u voor de kracht om te spreken. Heer, we hebben de zondag voor Pinksteren. We mogen ons richten op dat geweldige feest voor de gemeente. De uitstorting van de Heilige Geest. We willen u vragen of u ons veilig brengt, maar we worden verwacht in dank voor de aanwezigheid hier. Amen. De collecte, dat is ook een onderdeel. En daarna zingen we staande evangelische liedbundel 245. En daarna mag ik u zegenen en zingt u het Amenlied, gezang 456, het derde vers. hem komt toe alle eer. Hij is het lam dat regeert tot in eeuwigheid. Hij moord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij gaan bidden en knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn troon. Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste eeuw. Gloria God, Gloria God.
Nou, zo laten we het. Er zijn nog een couplet of wat, maar die bespaar ik u. En ook onze organist. Bedankt voor die muziek, broeder. Ik vond het geweldig dat u het weer doen wilde. Verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heer. Want de Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan, totdat hij spoedig komt.
Amen.